Goedemorgen.
Goedemorgen.
In het laatste nummer van het Macarona tijdschrift, daar staat ook, het vind ik trouwens heel erg mooi uitgegeven. Niet omdat mijn foto's erin staan, maar de hele vormgeving en ja, het is echt of het elke keer beter wordt. Maar er staat ook een gedicht in. Ik weet niet of u het al gelezen heeft. Van Alexander Blok. Niet bepaald een Russische naam, maar een van de meest echte, authentieke en bekende Russische dichters. Is er al iemand die het gelezen heeft? Ja, ah, je vindt het prachtig, dat dacht ik al. Wie heeft het nog meer gelezen? Niet allemaal tegelijk. Nou, ik wou er iets over vertellen. Over de persoon, over dit gedicht en over wat het voor mij op mijn zoektocht betekend heeft. En ook wat het betekent voor het beter verstaan, plaatsen van de hymne van de wijsheid, over de moeder van de Boeddha's en over de Kuan Yin. Die vrouwelijke gestalten die genoemd worden, waar niet iedereen raad mee weet. Maar die zeker in het Chinese boeddhisme zo wezenlijk is, dat een van de indrukwekkendste studies over het Chinese boeddhisme, geschreven door een christen die daar 40 jaar was, een theoloog, zo positief dat hij de kernregel die wij citeren, hoe talloos de levende wezens zijn, ze worden alle gered, aanhaalt als motto in zijn boek, als devies. En ook zegt, als er één religie is, buiten voor hem dan het christendom, die uitdrukt wat de Oosterse kerken, de mystiek, Justinus Martyr en anderen, noemen in de logos spermaticos, de logos, het woord van God dat zich verspreidt, niet in één persoon, niet in die historische Jezus van Nazareth, maar overal. Dat is een begrip in de Oosterse kerk, zo diep. Daar gaat ook dat gedicht van Blok over, daar gaan die Oosterse mystische richtingen over, beperk het niet. Wat ons raakt in de evangelie, in Christus, is de werking van wat zij dan noemen met een moeilijk woord, de pre-existente logos. De logos, van in het begin was het woord. En het woord was God. En toen werd God mens. En niet alleen daar in Jezus van Nazareth. En de theologen, de boeddhistische en de christelijke, op het ogenblik is dat een belangrijk punt, dit te verduidelijken. Die logos, spermaticos, die waait waar zij wil, die manifesteert zich overal. En dat is te vergelijken met wat in de teksten gezongen wordt van de wijsheid. Als gezegd wordt, duizend vormen, alsof zij duizend vormen en namen heeft. En toch is zij in al deze vormen en namen de ene. De ene. Zij omvat de duizend wegen en toch is het de ene. Zij is ondoorgrondelijk mysterie, ondoorgrondelijk. Zij is de stilte die onbegrijpelijk is. Ondoorgrondelijk en lichtvol mysterie. Het is allemaal staande. In feite is dat wat Chesterton in zijn roman probeert. Op een heel andere manier. Aan het einde. Maar dat staat in de hymne die wij zingen. Het kan alleen waargenomen worden als we het ervaren in beelden voor een moment. Die vervluchtigen, die meteen dan niet meer zijn. Nooit te bereiken. Zij die haar denken te kennen, denken aan, die weten niet te kennen. Eigenlijk niet. Het niet weten en toch uitdrukken. Het is het enige, eeuwige, diepste probleem van het bestaan. Het is op het scherp van de snede om niet in één van de twee verleidelijke uitersten te vallen. Ofwel, het bestaan is transcendent, een verschrikkelijk woord. Ik had het er gisteren nog over met Jan Bor, wiens boek ik noemde. En de zaak is, Jan Bor heeft in hetzelfde klooster gezeten waar ooit de neef van de Japanse keizer mijn schoentjes recht gezet heeft. Helaas nog net niet gepoetst. En Jan is ook in dat klooster geweest. En die kende hem ook goed. En die heeft ook gesprekken gehad. Ongeveer in dezelfde tijd. We hebben elkaar denk ik niet ontmoet. Maar we kennen wel een aantal mensen gemeenschappelijk. Victor Hori en zo. Ja. En die... Jan Bor vertelde gisteren ook dat in de kunst die hem raakt, bijvoorbeeld Mondriaan, datzelfde thema er is. Het is de leegte, het is de diepte, het is wat niet wordt uitgebeeld en wat toch aangegeven wordt door lijntjes, door wat wel uitgebeeld wordt en het is een eenheid. Dat is het bestaan. Wij drukken iets uit, maar het blijven brokstukken. En toch kunnen we niet anders dan het uitdrukken. Voortman zei ooit, zonder het woord is alles zinloos. Dus alle teksten, ook van Prajnaparamita en ook van de wijsheid over dat stamelen en de vele beelden, ja, dat is een soort achtergrond die ik wil gebruiken voor wat Blok doet in zijn gedicht. Hij was een van de bekendste dichters. Ik heb mijn doctoraat over hem gemaakt. Ik heb hem bij toeval ontdekt en het heeft mij heel diep getroffen. Waarom? Dat weet ik niet. Waarom dat bij mij zo overkwam? Misschien dit. In Rusland, niet in de officiële orthodoxe kerk, die hard is en zeer puriteins en zeer aan de politiek gebonden. Ik hoorde pas dat er weer, omdat de meisjes in de kerk iets geschreeuwd hebben, dat ze gevangen zetten worden en om niets, omdat ze van waarheid getuigden. En die binding met de kerk en de staat is verschrikkelijk, maar... De mystieke grond waaruit ze komt en ooit gevormd is en uitgedrukt is, is indrukwekkend en rijk. Die heeft mij getroffen. Dat wist ik allemaal niet. Ik ben in de jaren van begin 20 ben ik dus Russisch acolyet geworden. Ik ging naar die priesterarbeiders. Ik leerde Hans Voortman kennen, want die kende ik helemaal niet. Ik was gewoon met mijn doctoraat bezig. En ik ben gedoctoreerd in 1962, dus precies 50 jaar geleden. En de promotor van de literatuur zei, jij moet praten met Han Voortman, hoogleraar, godsdienst, psychologie en cultuurpsychologie. Die is daarin geboeid. Die was al bezig met Oost en West. En u kent Voortman, hè? Dus Oosterse renaissance. Wat is het dat het Oosten anders heeft? En de Russen, die ik las, ook Blok, hadden het besef, horen wij bij Europa, horen wij bij Rusland. En daar ben ik onder leiding van Voortman mee in gaan verdiepen. In de schrijvers die daarmee bezig waren. En toen kwam voor het eerst op mijn weg, naast de meditatie die ik al kende van de Petit Frères, de meditatie in de Oosterse kerk, op de berg Athos. En anderen. De opvolger van Stalin, Malenkov, Georgi Malenkov, heeft 30 jaar lang, na zijn bekering, was een keiharde partijman, maar heeft een bekering meegemaakt. Hij is gelovig geworden. En hij heeft als een boeteling geleefd, zittend in stilte en meditatie. En soms met het herhalen van het Maria-gebed. Dat kwam op mijn weg. En Voortman liet zien dat dat met het Oosten te maken had. Die legde al die wegen. Ik kreeg boeken van hem over de overeenkomsten tussen wat behouden bleef in de mystieke richtingen in de Oosterse kerken en wat in het Oosten uitgedrukt wordt. En ik weet, ik denk dat het 1959 was, dus 3 jaar voordat ik echt doctoreerde, kwam een tekst op mij af over die zo benadrukte wat ik net al noemde, het gevaar van een onderscheid. Dit is het gewone en dan heb je het transcendente. Dit is het echte leven en daarna heb je het hiernamaals. Zo, die tweedeling die er niet is en die de Russen nooit en niet kenden en wilden erkennen. En hier Samatsu ook niet. Het is voorbij elke tegenstelling. Oorzaak en gevolg en alles, maar ook voorbij dat. Dat betekent dat het groter is dan alleen maar een soort tegenhang die we niet zien. Maar het is wel, omdat het nog groter is, nog meer onbekend. En dat probeerde Blok in zijn verzen uit te drukken. En dat probeerde een hele tendens van vrije denkers in de kerk uit te drukken. En dat heette de soviologie. De leer over de wijsheid voorbij alle wijsheid. Teksten die lijken op de teksten die wij zingen. De hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Die ik prachtig vind. Die eigenlijk hetzelfde probeert te zeggen wat aan het einde van Chestertons roman Chesterton, God, die dikke man in het wit laat zeggen. Onbekend en toch daarop betrokken, met heel ons hart. Hoe dieper we het niet kennen, hoe meer we erdoor geraakt worden. En we kunnen het niet zeggen. Wij kunnen wel zeggen, ik beeld het niet uit, maar toch, we doen het. Opdat iedereen in eigen taal en teken het kan verstaan. In eigen tijd en teken en cultuur. Want iedereen is uniek. En wat voor de een overkomt, komt absoluut niet voor de ander over. Ik ken prachtige hymnen uit de orthodoxe kerk die mij raken, waarop Dostojevski schitterende commentaren schreef, maar waarop van Tolstoj zijn, dit is klinkklare nonsens. En toch waardeerden ze elkaar. Ik kan dus niet zeggen, leest u nog maar Blok, dan gaat u bij u ook het licht aan. Nee. Ik kan alleen zeggen, er zijn zeker heel veel mensen, en het is belangrijk dat naast het zitten in meditatie en het grote accent in onze tijd, dat is ook nodig, dat het mindfulness is, dat het onder de massa's komt. Net als het boek van Chesterton, O Cœur d'Amas. Laat wat wij doen, O Cœur d'Amas komen. Niet alleen een klein groepje geïnteresseerden in het boeddhisme, met een of andere bijna sectarische omhulde, maar laat iedereen zitten in stilte. Dat is heel goed, dat het op grote schaal ontdekt wordt. Dat is een beetje de zelfkracht. Maar altijd, zeker in China, is daar die andere kracht. Het zijn twee polen. We kunnen ze nooit bij elkaar brengen op een verstandelijk begrijpbare manier. Het is ook genade. En meer kun je niet zeggen. Dat is het centrale punt. Het is ook de ander die het geeft. Misschien is het moeilijkste voor ons. Ook daar had ik pas een gesprek over. Wij zouden veel liever het zelf doen. En zelf geven. Dan kun je jezelf een klapje op de schouders geven. Of een grafiek, zoals ik iemand kende, die een grafiek maakte over zijn innerlijke ontwikkeling. Dat is nonsens. Dat is vreselijk. Dat is ook fataal afgelopen. Dat kun je niet. Ja, dat is werkelijk. Ja, die liet het mij zien. Dat was een priester, een wolk die. Over, kijk, dit is, ik ben er 5 jaar geoefend, soda aan de dijk gezet. Zo. En, nou, het is heel tragisch geëindigd. Nee, het is heel wonderlijk geëindigd. Hij heeft naar de kerk gebroken. Hij heeft zelfs het kruisbeeld onder zijn voeten laten tatoeëren om te kunnen vertrappen. En heeft gepreekt tegen de kerk en uiteindelijk is hij teruggekomen. Hij zat, op de duur zat hij toch maar zo ergens in een verwaarloosde. Toen is een oude wedebroeder is naar hem toegegaan. En niet dat hij weer zegt, oh wat heb ik het allemaal fout gedaan. Maar hij, zijn hoogmoed was gebroken, zijn idee van zelf doen was gebroken. En voor hem was het alleen nog maar die overgave en het geloven in de genade en de vergeving. Het was een wonderlijk mens. Ik heb nog mensen gekend die hem gesproken hebben. Dus dat bestaat. Maar terug op Blok en zijn tijd. Daar was die opvatting in de Russische mystiek, moeder aarde, heel sterk, en de wijsheid uit het Oude Testament. In Griekenland werd dat voorgesteld als Christus, Christus de wijsheid. Maar Russen hebben altijd begrepen, de wijsheid is vrouwelijk. Net als in die Oosterse hymne. En die kreeg een vrouwelijk gelaat. In de theologie. In prachtige theologie van Bulgakov en anderen. De kerk heeft er officieel nooit veel mee te maken willen hebben. Dat was een beetje op de rand. Maar er zijn prachtige liturgieën over de Sophia, gebaseerd op het Oude Testament, in nieuwtijds en nog altijd leeft het. En op het ogenblik nu de kerk zo verstart is en conservatief is, zijn er stromingen dat opnieuw tot leven te brengen. Sophia, dat is de wijsheid Gods zoals hij zich in de aarde openbaart. Ook in wat mensen uitbeelden, in kunst en poëzie en teksten en sutra's en hymnes en psalmen. Dat beeld in gebeden tot Maria en alles. En dat leeft nog steeds. En Blok leefde in die tijd. Maar hij was huiverig daarvoor. En voor hem, het was een kluizenaar, het was een eenling. In zekere opzicht toch. Maar daar zijn gedichten ontstonden rond 1900, 1902. Bijna spontaan over dat verwachten. En niet over een mystieke ervaring. He, ik heb hij noemde haar de schone dame, La Belle Dame, gezien. Ik heb de schone dame gezien. Er is namelijk een prachtig gedicht van Keats, geloof ik. La belle dame sans merci. De mooie dame zonder genade. Dat is zoiets van genadeloos, van het vraagt heel veel van je, maar ze is schitterend. Het is bijna mysterium tremendum et fascinans. En Blok begint daarover te schrijven. En daar is dat gedicht wat opgenomen is in ons tijdschrift over. Ik heb het er niet in geplaatst. Het komt op mijn weg. Zoals nu ik 80 ben en ik dacht ik ga langzamerhand afbouwen. Ineens allemaal nieuwe dingen op mijn weg komen. Die mij duidelijk maken. Nou, je moet wel een hoop afbouwen, maar er komen ook nieuwe dingen. Hè? Contacten met het moederklooster in China is er één. De contacten met Rusland is iets. En ontdekken hoeveel ik gehad heb aan het uitpluizen van die atheïstische Sovjet-literatuur. En de pareltjes daarin van religieuze, noem ik het maar, van spirituele, van innerlijke getuigenis. Zonder een echt religieus begrip te mogen gebruiken. Dat was taboe. Dat was censuur. En Blok heeft zijn hele leven prachtige poëzie geschreven. Aan het eind zal ik dit gedicht een beetje uit mijn hoofd voorlezen. Maar alle elementen die wij ook kennen in al die sutra's bij elkaar hier komen aan bod. Het gedicht heet al De Stilte. Het gaat over het zwijgen en je terugdrukken uit de drukte, uit de wereld, uit de stad. Want het gewone en het echte en het diepe en het uiteindelijke is stil. Een lievelingswoord van Blok in het Oudkerkslavisch was een tekst uit de Bijbel. Dat is de profeet die in de woestijn zit en wacht op een teken van God. U kent dat. En God komt niet in de donder en hij komt niet in de bliksem en hij komt niet in spectaculair vuurwerk. En hij denkt hij komt helemaal niet meer. En dan, als het dan komt, dan is hij geraakt door, hij noemt het glas glada tonka. Dat is de stem, het geluid van een zacht briesje. Zo. Daar is daar in die stilte. En het meest gebruikte woord in zijn versen is de Tishina en de Molchanië, het zwijgen. Ook in dit gedicht, het zwijgen. Zwijg over wat je ten diepste voelt. Al, geef niet aan waarom je daarna raadt. En dan is die haar met een hoofdletter. De haar die ooit komt. Haar die ooit komt. Zoals een ander God verwacht. Of de wederopstanding van Christus. En voor hem is dat die vrouwelijke gestalte. Die goddelijke vrouwelijke gestalte. Die het Jodendom kende in de Shekhina. Die het Christendom kent in de Moeder Gods. Die het Oude Testament kent en waar hij een hele eigen taal aan geeft. Met steeds weer nieuwe beelden. Soms prachtig, soms lichtvol en blij en vol hoop. Maar het blijft uit. Want een echte openbaring komt er niet. Het is een verlangen. Het is een verlangen en een vermoeden van een vermoeden. In zijn hart, wat hij met niemand kan delen. En het komt niet. En dan is er een tijd dat hij bitter is. Dat hij er de spot mee drijft. Dat hij het onderuit haalt. Dat hij het als een harlekijnentroep bestelt en zichzelf belachelijk maakt. Hij zegt, ja, in één keer heb ik mijn hand opgeheven tegen het heilige en ik heb het bezoedeld. Ik ben het niet waard, maar hij kan niet leven zonder. Het is zijn uitdrukking. Het is zijn uitdrukking. Ook een beetje voor mij, hoor. Daarom heeft, ik heb al zijn werken gelezen. En ik was geraakt door het altijd weer benadrukken van wat hij ook zegt. Maar het is nieskazando, onuitsprekelijk. En het is geheim. Je kunt alleen maar gadaat raden. En als je iets ontdekt, is het alleen maar voor jou. Je kunt het niet opdringen aan iedereen. Maar je kunt herkennen dat het overal zo zich laden raadt. Hij ziet het in de natuur. Hij ziet het in de iconen. Hij ziet het in de beelden. In allerlei vormen. In de gestalte die hij ontmoet, ziet hij het. En altijd vooral in de stilte. En er niet over spreken. Nieskazano. Maar al zijn versen, ook die in de diepgang, waarbij je eigenlijk die, dan noemt hij haar de Niesnakomka, die wijsheid. De onbekende, die niemand kent. En dan ziet hij haar eerder uitgebeeld zo in een verloren prostituee die hij in een hoek van een café ziet zitten. Of een onbekende, een zigeunerin of zo. Of zomaar een meisje op de straat die hem even raakt met een blik. Het zijn voor hem allemaal iconen. En dat is typisch Russisch. In de Russische kerk zijn iconen niet alleen die plaatjes die er hangen en geschilderd zijn, die bewierookt worden, maar alle mensen die daar ook staan, worden, dat leer je als je moet wierooken, dat zijn ook iconen. Levende iconen. Plaatjes zijn iconen en mensen zijn iconen. Dat vind ik eigenlijk prachtig. Je maakt geen onderscheid tussen een soort hemelse afbeelding die je echt eigenlijk niet kunt zien en een soort hemelse fotografie. En tussen dat mensen die staan te ploeteren en alles behalve heilig zijn. Ze zijn allemaal heilig. Dat zegt Blok ook in zijn gedicht. Wat jij voelt in jouw hart in de avondschemering. Wandel daar. Zoek maar een plek in de avond om te bidden. En wat jij doet en voelt, dat is goed. Dat is heel bevrijdend. En daar schrijft hij zijn gedichten over. En terug die hunkering naar wat onbereikbaar lijkt. Het lijkt of ze voorgoed weg is. En dat schrijft hij ook. Het is... Je naam zij gezegend, maar je bent voorgoed weg. Ik zal je nooit meer vinden, maar hij kan niet zonder. Zoals Augustine schrijft, onrustig is ons hart totdat het zo'n rust vindt in u. En zoals een zuivere landboeddhist roept tot Amida Buddha. En zoals onze tekst praat tot Kuan Yin. Dat is een roepen. Dat is een roepen als iemand te pletter loopt op een muur enzovoort. Zijn gedichten lijken... Versen uit deze reeks. Het is over te pletter lopen. Het is de ondergang, de dwarreling. De hartstochten die hem verteren gewoon. De manier waarop hij leeft. Waar hij niet anders kan en waar hij toch tegen een opstand. Waar hij van walgt. En waar hij ook die kracht ziet. Hij moet er doorheen. En hij komt eruit. Ook al voelt hij niets. Hij heeft een vermoeden. Ik heb het mogen raden in mijn vroege jeugd. Toen ik 18, 19 was. Raden, één keer. Zoals de Saint-Exupéry die zegt... In het donker is daar één keer die stem. En daarna nooit meer. Maar je blijft er trouw aan. Hij bleef trouw. Voor hem was dat dit. Die stem. Dat geeft hij ook in dat gedicht weer. Ooit zal zij komen. Ooit zal zij komen. Zijn laatste gedichten herhalen dat nog. Ook zijn gedichten kort. Nadat hij zo opstandig geweest is. Alles heeft afgetrapt. Dat schrijft hij toch. Ik heb zijn dagboeken gelezen. Ik heb de losse velletjes papier. En de brieven aan zijn vrienden en ouders. Allemaal gelezen. Heel persoonlijk, toen voor mijn doctoraat. Maar ik herinner me dat daar ergens schrijft hij aan een brief. Beste André Bielli, trap mij maar af. Ik kan niet meer. Ik hoor niet meer bij jullie. Houden jullie het alstublieft overeind. Dat zuivere en dat heerlijke. Ik heb het vertrapt. Ik hoor daar niet bij. Ik hoor bij de decadenten. En ik hoor bij de verlorenen. En ooit zal ik daarvoor gestraft worden. Heel duidelijk zien wat hij gedaan heeft. En nog later, dat is prachtig, dat schrijft hij in een dagboek. O, jij, een hoofdlaag, kom toch terug, kom terug, keer terug, kom terug naar mij die jou vertrapt en verraden hebt. Kom terug, laat je weer zien, desnoods aan het einde der tijden, desnoods bij mijn dood. En dan zo van, want ooit weet ik, ondanks alles, ooit weet ik, zul jij verschijnen. Aan iedereen zul jij je openbaren, in het Rusland, in alles wat er is. En dan zal... Die eeuwige werkelijkheid. Dan zal de oerstoestand van het paradijs hersteld worden. Dan zal jij zijn één in allen. En wat daar zo prachtig is in dat visioen. Dat is een term die hij leent aan de orthodoxe kerk. Apokatastasis ton pantoon. Algemeen herstel aller dingen. Niemand gaat verloren. In zijn brieven neemt hij telkens stelling tegen richtingen in de theologie. Die praat over verloren gaan enzovoort. Nee, alles. Zelfs de Satan. Alles. Het is zo hoopgevend. Het is zo. Hij zegt niet die boeddhistische regel. Maar het is het draagvlak van al zijn verzen. Die Sophia die afdaalt als een Beatrice voor Dante in de hel. In de donkerte van ons bestaan. Ook als wij alleen maar rook zien. Als wij alleen maar vuur voelen. Als wij de weg niet meer zien. Zij zal er zijn. En zij zal ons gidsen. En soms lijkt het, zegt hij, of onze weg zigzag zal gaan. En verloren. Maar we zullen ontdekken. We zullen aan het einde der tijden ontdekken. Dat het een rechte weg is. En dat alles in vervulling zal gaan. Wat wij eeuwenlang de mens hebben gezien. Als die gouden schemering in het avondlicht. Of een vroege schemering in het ochtendlicht. Dat het zal komen. Dat zijn wonderlijke teksten. En ook het benadrukken van het is het deze aarde. Het is dit universum. Niet iets daarboven en daarbuiten en daarachter. Het is als het ware, het ontvouwt zich van binnenuit. En wij staan daar middenin. En wij horen die stem in het donker. En het is misschien maar heel weinig wat we horen. Zoek het beloofde land. En wij gaan op weg. Zonder te weten waar we zoeken en hoe. Maar we gaan weg. We vergeten dat nooit. Maar we hebben die begeleiding nodig. In onze eenzaamheid hebben we de begeleiding nodig. En die kunnen we niet uitdrukken. En dat doen we toch. En dat is dan de iconen, van de Moeder Gods, die icoon van de Sofia. Er staan er twee prachtige in Rusland, die hij ook beschrijft. De ene is een zinspeling op de profetie van Jesaja. In een heel moeilijke tijd, 500 voor Christus in Israël, waar Jesaja dan zegt, zie, het teken komt aan de hemel, een vrouw in barensnood. En zij zal een kind baren. En dat kind zal zijn getekend in wijsheid en liefde. En zich uiten in Blagoje Molchanië. Dat is prachtig. In gezegende zwijgen. In stilte. Wat wij hier in de meditatie doen. Die icoon wordt ook altijd daarvoor gebruikt als uitdrukking. Hoe belangrijk in het gebed het zwijgen en de stilte is. En het woord zwijgen komt twee keer in dat vers voor. Zwijgen en stilte is niet zo eigen aan westerse liturgie. Te zing en dansen, preek, maar zwijgen en stilte. En dat is wat uitgebeeld als een klein kindje. Dan zie je dan die maagd, alhoewel die moeder, en soms alleen maar dat kindje. Met kinderogen. Ik hoop dat Nicole het een keer voor mij gaat schilderen, heb ik al gevraagd. Dat kan een meisje, zo'n jongensgezicht. Voor mij moet dat een meisjesgezicht zijn. Zo, met die grote kinderogen. En die de handen zo voor haar borst heeft en een beetje lacht. En dat is Blagoje Molchanië, het goede zwijgen. Dus praat het niet stuk, hier ben ik, Emmanuel. En tegelijk is Emmanuel, God met ons betekent het, is die logos die wij uit het evangelie kennen, voor alle tijden. En zoals ook Kuan Yin de gelofte aflegt voor alle tijden. Oneindig diep als een oceaan. Zo is daar de logos spermaticos. Dat zijn termen uit de theologie die zich verspreidt in het boeddhisme, in het hindoeïsme, in het heidendom, in het christendom. Overal leeft dat. In alle personen, op een verschillende manier. Op ontzettend veel mensen komt dat tot uiting. En daar probeert Blok in deze gestalte getuigen aan te geven. En hij doet het op een prachtige manier. In mijn boek waar ik nu mee bezig ben, daar komt een heel hoofdstuk. De titel zal ongeveer zo zijn. Voor haar die gehoor geeft. Voor haar die luistert, dacht ik eerst. Haar die luistert. Maar iemand zei mij, een vrouw zei mij, dat kun je niet maken. Vrouwen luisteren hun hele leven naar hun man. En nou is een boek die dat ook weer benadrukt. Ja, ik denk dat dan kan dat niet. Dat is zo, dat moeten we vermijden. Want het is juist een boek over het belang van vrouwen. En een emancipatie van vrouwen. En het heeft te maken met vrouwelijke theologen die ik zal noemen. Morgen zal ik er eentje noemen. Dat is een pareltje die ik gevonden heb. Helemaal uit de hemel geparachuteerd de afgelopen weken. Maar ook bijvoorbeeld Manuela Kalski geschreven heeft over Christa Vanni. Gedoctoreerd. Een theologe die docent en waarschijnlijk binnenkort prof in Amsterdam wordt. Er is een ander geluid. En dat is zo belangrijk dat dat gehoord wordt. En niet iedereen kan daar wat mee. Maar het is ook belangrijk dat de andere gelaat van wat wij uitdrukken naast het mannelijke, wat men in het oosten zegt, hè, de diepste religieuze uitdrukking, als we het toch uit moeten drukken in het oosten, zegt Masao Abe en Daisha Suzuki, is de moeder. Dat is grenzeloze ontferming. Dat leeft. Dat heeft in Rusland altijd geleefd. De moeder gods is echt het belangrijkste. 9 van de 10 iconen zijn over de moeder gods. Dat zegt veel. 9 van de 10 diensten zijn uitgebreid over de moeder gods. En het is prachtig dat dat bestaat. En in mijn boek hoop ik te laten zien, niet met teksten uit officiële liturgieën, die noem ik ook, zo zei die zingen, maar ook teksten juist uit literatuur. Uit literatuur. Pure teksten, authentieke teksten, ervaren zo. Alexander Blok is er een heel bijzonder iemand van. En ook iemand die schrijft over de Shechina, enzovoorts. En dan hoop ik dat daardoor dat beeld wat naar voren komt in de gedichten van Blok, ook dit gedicht, daarbij kan helpen. Om duidelijker te zien dat Kuan Yin niet maar zo een soort vreemde mythologische figuur uit een totaal andere religie is, waar wij eigenlijk niks mee kunnen. Dat is een beetje primitief. Maar laat ik u zeggen, in China, iedereen die boeddhistisch is, intellectueel of niet intellectueel, de grootste devotie gaat naar Kuan Yin. Zo diep is dat daarin verankerd. En ik ben ook blij dat de contacten met China tussen ons en ons moederklooster misschien gaan groeien. En dan zal dit een heel belangrijk element worden. En in het boek hoop ik een eigentijdse uitdrukking daarvan te geven. En u zult het ook lezen, de verschillende gedichten van hoop en verwachting en verlangen en weten, het is er al, maar wij zien het niet. Het is er al, wij moeten veranderen, onze zintuigen, ons hart moet veranderen, maar het is er, het is er. En het is er ook nog niet, want er is heel veel pijn en ellende en wanhoop ook. Ook dat beschrijft hij, allebei, net als Chesterton. Maar het einde, vlak voor zijn dood, die gedichten daarover, dat is echt een roep. Dat is een roep, dat hij weet, nu zal zij komen, nu is zij dichtbij. Ik zal haar niet meer zoeken, zoals vroeger, ver weg. Het is zo authentiek binnen. En daarom ben ik blij dat dit gedicht erin gaat. Door Blok ben ik met het Oosten in aanraking gekomen. En tot nu toe is de poëzie van Blok voor mij levend met andere poëzie. Om de gestalte van Kuan Yin en wat wij zingen over de wijsheid voorbij alle wijsheid. Een diepte te geven, een perspectief die voor ons toegankelijker is. Dat hoop ik dan vooral in mijn boek uit te drukken. Ik ben er zo van overtuigd dat dat het belangrijkste is. Alleen leven met beelden uit een totaal andere cultuur gaat niet. Ze moeten transparant worden via onze eigen cultuur. En via ook concrete mensen die wij ontmoeten. Zoals Blok dat doet. Hij ziet iemand zitten. Hij ziet zwervers. Voor hem zijn dat altijd vrouwen. En allemaal raken ze hem omdat ze een stukje van die onverwarbare, onontwarbare wereld uitdrukken. Allemaal. En allemaal een stukje, zegt hij, van de verloren wereldziel. En allemaal een stukje hoop en verlangen naar die uiteindelijke harmonie. En daar schrijft hij prachtig over. Ik kan dat zo niet noemen. Ik ben geen dichter. Maar als ik erover praat, dan word ik er al terug warm van. De laatste regels in het gedicht gaan er ook zo over van: vermijd de drukte. Vermijd de steden. De opeenstapeling. En het geharrewar en de botsing. Trek je terug in de natuur. Trek je terug in de stilte. En als er al iemand komt, leef je eigen unieke. Ja, dus de vertaling is van dat woord niet goed. Er staat in het Russisch, als ik me goed herinner, in het Grieks heet dat haploes. Dat is eenvoudig. En dat is hetzelfde woord wat in de evangelie gebruikt wordt als gezegd, uw woord moet eenvoudig zijn. Niet dubbel. Echt en recht. En dat zegt hij. Wees eenvoudig. En ga jouw eigen losbestemming aan. En een plek om speciaal te bidden, daar hoef je niet voor naar een zendo. Ook niet van de Makaruna. Dat kan op elke plek in de stilte in de avond. En wat jij ervaart en daaruit brengt, of je je handen vouwt, of dat je zwijgt, of iets prevelt. Het is goed. Het is goed. En dan meteen erbij, er zullen mensen naar je komen, met allerlei geluiden, met stemmen, met boodschappen, allerlei boodschappers. Nou, dat weet u ook. U hoeft maar een nieuw ageblaadje over te staan en wat aangereikt wordt. Dan zeg ik, luister daarna, beleefd en kijk erna als aan een droom. Wakker geworden, droom voorbij. Je drinkt een borrel in Rusland, 's morgens bij de ochtend bij een kop koffie. Vergeet het, hecht er geen waarde aan. Alles wat je aangepraat wordt, alles wat je, al dat belerende wat op je afkomt. Zwijg over datgene wat jij weet, dat zij daar zit. En niemand weet wie daar zit. Niemand wie daar zit, daar in het venster. Dat is speciaal dat gedicht dat hij haar de Njesna Komka noemt. Je kunt er op allerlei manieren afbeelden. Zit het in een venster, staand in een glas en loodraam. Of op een icoon. Zwijg. Ooit zal zij komen. Dat is zekerheid. Ooit zal zij komen. En de rest is wachten en waken in de stilte. Dat gaan wij nu ook weer doen.